Brain Freeze Podcast 5, Sin City. Welkom bij de vijfde Brain Freeze podcast. Goed nieuws voor alle luisteraars, want vanaf nu kan je ons ook vinden via iTunes. Dus gewoon iTunes open doen in de store bij de podcast. Zoeken achter Brain Freeze podcast en je abonneren natuurlijk, zodat je altijd alle afleveringen hebt. Bij mij zit onze vertrouwde gast Nout.
Gast zelfs, wauw, dank u. Hallo.
Ja. Je bent een gast, hè, gast?
Ja, nee, zeker een gast.
En natuurlijk onze knotsgekke Pablo.
Special guest star.
Minder Pablo.
Ja, minder. Ja?
Ja.
Maar ik ben er, dus dat is goed.
Perfect, hè, perfect. Het nieuws van Facts van deze week is echt wel... Niemand minder dan Prinses Leia komt gewoon naar Facts af. Carrie Fisher komt naar Facts.
Ja.
Ik denk dat dat echt wel... ze hebben al heel grote namen naar Facts gekregen, maar ik denk dat dat toch wel een van hun hoogste, grootste prime moet zijn.
Het is een flinke upgrade van R2-D2 en C-3PO en weet je? Het is gewoon deze keer echt iemand, echt.
Wat bedoel je daar precies mee, Pablo? Nou,
van deze persoon ken je het gezicht ook uit de films van Star Wars.
Ja, oké. Okay, ja. Maar is dat niet zo'n beetje zoals met... ik ben nu natuurlijk zijn naam kwijt. Die Gollum deed.
Andy Serkis.
Ja, Andy Serkis, die in het begin zo kwaad was dat eigenlijk het special effects team de Oscar had gekregen en niet hij zelf. En een van zijn vrienden zei hem dan van ja, maar jij hoeft maar... Als je in de rij staat aan de kassa, Gollum te zeggen en je zal wel eerst mogen. En met Anthony Daniels is dat toch ook? Je weet toch onmiddellijk dat dat C-3PO is? Ook al heb je zijn gezicht niet gezien.
Sorry. Ik denk dat dat iets minder is. Ik denk dat die mensen...
Screw you guys, I'm going home.
Maar ik denk het gewoon dat zijn... Voor de fans, voor de Star Wars fans, zijn dat echt grote namen. Hè? Die personen die C-3PO en RTT2 hebben gespeeld. Maar... Voor het grote publiek, ja, no offense, maar is het een smalle oude kerel en een dwerg. Ik denk dat we, als je dan bijvoorbeeld...
Sounds like a recipe for happiness.
Ja, en iets wat je van Carrie Fisher niet kan zeggen, is dat ze eruit ziet als een smalle oude vent en een dwerg.
Ja. Fameus afgeleefd, kunnen we wel zeggen.
Ja, goed, ze is ouder geworden, maar jij ook?
Ja, dat is waar. Maar ja, die heeft wel al wat meegemaakt in haar leven, hè, Carrie Fisher? Ja,
ze heeft nadien ook niet zoveel meer gedaan, denk ik. Hè? Ik bedoel, aan die kant van de camera.
Nee, zover dat ik weet, die zal nog wel films gespeeld hebben, maar toch...
When Harry Met Sally!
Ja, maar niet meer met de impact van Star Wars natuurlijk. Hè.
Oh, zo bedoel je, nee, niks in science fiction eigenlijk niet.
Ik denk dat Carrie Fisher heel blij is dat de nieuwe trilogie haar ook gevraagd hebben. Hè.
Ja.
Ik denk dat de meeste mensen het echt wel zullen afvragen, want ik vind het trouwens heel fel dat midden tijdens de opname van de nieuwe Star Wars dat ze tijd kan vrijmaken voor naar Facts te komen.
Maar waren de opnames niet vertraagd omdat Harrison Ford een van zijn ledematen had gebroken en of verstuikt?
Ah ja, dat is waar. Maar ja, ik kan me inbeelden dat je dan wel iets kunt zeggen van ja, we nemen iets anders op. Of...
Ze leent gewoon de privéjet van George Lucas?
Maar ik denk dat Facts blij zou zijn als ze gewoon George Lucas mee zou brengen.
Ja, dat zou een verrassing zijn. Staat ze daar zondag en ze gaan haar ophalen. En ineens zo... Oh, I brought my friend George with me. Zegt ze dan.
Ik vraag mij af of het effectief haar vriend is.
En die mannen... Nee, of, denk je niet? Gewoon, het is gewoon good old times, friend. En dat die organisatie van Facts en die hebben sturen als een student om haar af te halen. En dan staat hij daar en dan moet hij ineens George Lucas in zijn auto stoppen. En dan schijt hij in zijn broek van enthousiasme.
Dat zou kunnen, ja.
Die studenten, niet George Lucas.
Zeker. Nee. Toch niet George Lucas? Ik zag eigenlijk George Lucas.
Ik ben echt heel nieuwsgierig hoeveel volk er gaat zijn De rij voor Carrie Fisher gaat immens zijn, volgens mij.
Ja, en ook alleen maar op zondag. Dus je moet ook echt op zondag komen. En ik, op zich, misschien is het ook wel slim van Facts. Want ik heb altijd de indruk dat zaterdag is gewoon lekker extra vol. En zondag is iets rustiger.
Ja,
dat is
maar dit is wel een reden om toch naar zondag, om zondag te gaan. En weet je, en niet op zaterdag. Dus wie weet is daardoor net wat meer uitgebalanceerd. Maar goed, we gaan nog langer over Facts hebben op een andere uitzending, geloof ik. Op dat vlak.
Yes, yes, yes. Er komt zeker nog een volledige podcast, volledig gewijd aan Facts. Vooral dan wie de alle tekenaars zijn die er gaan zijn, want Facts heeft altijd een shitload aan tekenaars in de aanbieding.
Het is anders geweest, maar de laatste paar jaar doen ze extra hun best, absoluut.
Richard Boom doet enorm zijn best, onder andere, hij niet alleen, maar doet enorm zijn best om heel veel namen en ook meer en meer grotere namen naar Facts te krijgen, dat is een feit. Het is inderdaad, 10 jaar geleden was het echt zielig, dan was dat er een inkter in een hoekje te wenen of zo.
Ja, en Romano Molenaar.
Romano en Lecter, hè? Dat zijn de vaste waarden.
Ja, ja. Feit. Dat is een feit.
Pablo, ga jij in de rij gaan staan voor Carrie?
Nee, ik ga niet in de rij staan voor Carrie. Ik heb heel veel plezier beleefd aan Star Wars in mijn leven. Maar ik heb niet de neiging dat ik daar handtekeningen van wel. En ook dit jaar heb ik nog geen acteurs gezien of zoiets. Maar Carrie Fisher hoeft voor mij niet. Ik heb zoiets van, laat andere mensen maar lekker daar in de rij staan. Dan heb ik meer ruimte in de rest van de beurs.
Is dat altijd jouw aanpak? Heb je al in de rij gestaan voor een acteur?
Ik dacht dat ik in de rij zou moeten staan. En dan blijkt dat het helemaal niet zo hoefde. Gaius Baltar bijvoorbeeld.
Nou ja.
Was meteen aan de beurt.
Ja, tof.
En
Lou Ferrigno komt trouwens ook, hè?
Ja, zou die nu echt komen? Maar goed, dat is allemaal factsnieuws, dat is voor later. Want anders...
Ja, oké, maar bol.
Oh, dat maakt niet uit. Maar
het maakt niet uit. Lou Ferrigno!
Ja, hij komt ook. De meeste mensen gaan hem kennen als een Hulk.
Ik denk dat jij hem alleen maar zo kan kennen.
En niet als Mr. Universe.
Ja, wel, ik ken enorm veel personen die zwaar aan bodybuilding doen. En eigenlijk...
Wil je ons iets vertellen, Steven?
Nee.
Steven hard gewerkt heeft aan het bouwen van zijn lichaam?
Sowieso. Dat gezwel onderaan...
Is dat hoe je dat noemt? Okay.
Buikspieroefeningen gedaan, voor te zorgen dat dat één massief blok was.
Black ja, wow. Precies.
Die 6 blokjes dat iedereen vindt, nee, één massieve blok.
dat is nog eens werken. Dat is sculpteren van een hogere klasse.
Vooral dat laatste, hogere klasse. Hogere klasse gesproken, Alan Moore... Hey, laten we hem een beetje in de hogere klasse van comicschrijvers situeren... Gaat zich even uitleven bij Crossed, want hij gaat 100 jaar in, voor de mensen die Crossed niet kennen. Pablo, vertel eens in enkele woorden wat is Crossed.
Crossed is een reeks die, laten we zeggen, 3 jaar, geen 3 jaar geleden, of wel 3 jaar geleden, maakt niet uit, gestart is door Garth Ennis, een zeer gereputeerd en kwalitatief comicschrijver. Op eerste zicht lijkt het op een zombie-comic. Want we hebben te maken met een ziekte, een aandoening die mensen doet veranderen in, laten we zeggen, vleeseters. Alleen gaat Garth Ennis een stapje verder in die wereld en zijn niet gewoon hersenloze zombies die mensen hun hersenen willen opeten. Maar in dit geval zijn het veranderingen in het meest extreme, vuile, smerige, sadistische, masochistische wezen wat je je kunt voorstellen. Ze heten The Crossed omdat ze een uitslag krijgen op hun gezicht in de vorm van een kruis. En het aantal lichaamsdelen dat misbruikt, gebruikt wordt voor fysiek geweld, seksueel geweld, psychologisch geweld, is niet te tellen. Desondanks is Crossed niet alleen een heel gewelddadige en vuile en gruwelijke nare strip, die je eigenlijk diep moet begraven en bestrooien met zout, zodat er geen slechte geesten uitkomen. Maar hij is eigenlijk ook super intelligent. En naar Garth Ennis zijn er ook een heleboel andere schrijvers gekomen. En eigenlijk zijn het allemaal hele sterk geschreven verhalen met hele sterke personages. Als je niet tegen gore kan, dan moet je er niet aan beginnen. Als je niet tegen kunt het idee dat je moraal en je waarden op de proef gesteld zullen worden, dan moet je er ook niet aan beginnen. Maar als je dat even opzij kunt zetten, dan is het een geweldige reeks om te lezen. Ik ben helemaal fan!
Ja, okay. Ik heb ook al de beginreeksen van Crossed gelezen en het is inderdaad heel leuk om te lezen.
Ja, ik weet niet of leuk het goede adjectief is voor Crossed.
Het is leuk als je de knop van de gore een beetje kunt klikken. Hè.
Ja.
Dan wordt het puur entertainment. Je mag het ook niet te serieus nemen. Ik bedoel, ik geloof dat in de eerste reeks is dat Horsecock rondloopt.
Ja.
Een kerel die mensen in de kop de pan inslaagt met een paardenlul.
Met een afgescheurde paardenlul. Dat maakt het iets plastischer als ik het zo zeg. En het is wel waar. Ik voel me wel altijd, want ik lees dat het in een paar nummers achter elkaar. En ik voel me altijd een heel klein beetje vies. Het gevoel als ik me toch even moet douchen om de nare dingen die ik heb gezien van mezelf af te wassen. Dus het is een beetje traumatiserend, maar het is wel supergoed traumatiserend.
Ja, het probeert ook altijd. Ook al is het. Wordt het door veel mensen afgedaan als ja, maar het komt uit bij Avatar. Het is alleen maar splatter en horror enzovoort. Af en toe, hier en daar, denk ik dat in een paar van de verhalen dat soms een beetje te veel die richting uitgaat. Zeker als Ennis zijn naam erop staat. Heeft het wel iets meer te vertellen dan alleen maar kijk eens hoe vatsig ik kan zijn.
Ja.
Het bevat ook de typische kenmerken van een goed NS-verhaal. Ontzettend sterke, driedimensionele personages, zwarte humor, morele dilemma's.
Ja.
Heel sterk.
En het mooie is dus...
En tussen haakjes, Pablo, die oorspronkelijke 10-delige Garth Ennis en Jason Burroughs reeks is al van 2008.
Oh, suck
dus
my balls.
We zijn al 6 jaar gezegend met Crossed.
Hip hip hoera. En dus mooi nieuws dat Alan Moore toch wel eigenlijk de belangrijkste figuur... wat comics schrijven betekent, niet comic-industrie bespelen... maar echt schrijven... een klassieker van een schrijver die zich daarmee gaat bezighouden dat boeit mij zeer en ik kijk er heel naar uit wat hij gaat doen met diezelfde wereld maar dan 100 jaar in de toekomst.
Ja, maar Alan Moore heeft ook al een beetje geschiedenis met redelijk over de top dingen te schrijven, hè?
De laatste tijd is dat het enige dat hij nog van nieuwe dingen uitbrengt behalve The League Neonomicon bij Avatar?
Ja, de Cthulhu, zijn versie van Cthulhu.
Lovecraft.
Ja, ik vind het altijd leuk om te lezen, maar het is gelijk dat Pablo er juist zei, nadien ga je echt wel even onder de douche staan, omdat je toch een klein beetje vuil voelt.
Ja, zeker bij die Neonomicon. De climax, als ik het woord mag gebruiken op het einde van die reeks, dat zindert wel eventjes na.
Ja, wat ik wel gemerkt heb, is dat de eerste keer dat ik Neonomicon, als we nu toch gewoon even daar blijven hangen, mm-hmm. De eerste keer dat ik die heb gelezen, was het voor mij ook gewoon een beetje een naar horrorverhaal, of horror in de zin van spanning, ongemakkelijk, unheimlich. Maar ik had dan ergens een review gelezen en die ging daar op een hele andere manier naar kijken. En toen dacht ik van ja, verrek, ik lees die strip verkeerd. Ik heb die comic verkeerd gelezen, Neonomicon. Je moet Alan Moore op dat geval lezen als dat hij een comic heeft gemaakt over hoe comics werken. Hoe hij werkt met het gevoel van tweedimensionaliteit, met driedimensionaliteit, met panels,
ja.
Binnen panels, met het gebrek aan diepte, met de aanwezigheid van diepte, met bestaan tekstballonnen of bestaan ze niet. En toen heb ik het herlezen en toen heb ik een helemaal nieuwe psychedelic experience ermee. Dus ik ben heel blij met Neonomicon.
Ja, maar dat is iets wat Alan Moore echt wel kan. He, de iedere comicliefhebber gaat nooit ontkennen dat Alan Moore zoiets, zo'n comics, gelijk dat gezegd, van het onderste uit de kan halen vanuit het medium, een ander niveau tillen, dat is iets wat dat hij echt wel kan. Alleen zijn de onderwerpen niet echt de meest toegankelijke. He.
Ja, goed, misschien is dat ook een filter dat mensen die iets te infantiel zijn in hun hersenen er niet mee om kunnen, maar het is ook niet voor hun geschreven, dus.
Ik heb de laatste tijd nog wat geluisterd naar andere podcasts, sorry daarvoor. Ja. En het ging daar onder andere over Grant Morrison, die ook altijd van die dingen probeert te doen. Maar zoals ik bij Multiversity ook al zei, bevalt mij dat dan een stuk minder. Waar ik bij Alan Moore dat probleem minder heb. Ik kan daar nooit echt ook mijn vinger op leggen hoe dat komt. Want in C, de essentie is nou ja, het is ook niet helemaal de essentie, maar ze hebben het dikwijls over hetzelfde, Morrison en Moore. Maar als ik moet kiezen tussen de twee, zou ik graag alles van Moore in mijn bibliotheek hebben en niks van Morrison.
Ja, als je moet kiezen of een broodje poep eet, inderdaad. Maar ik ga niet zeggen dat je dit broodje neemt. Maar, nee, maar wat met Multiversity in ieder geval, waar je ook een beetje, waar je ook op een zekere vlak meta gaat, je hebt het er al over gehad, jullie toch, bij de podcast natuurlijk, is in die zin verschillend dat Grant Morrison daar in het verhaal het heeft over comics en over hoe verhalen bestaan. Terwijl Alan Moore heeft het met de manier waarop hij verhalen vertelt hij over de manier waarop verhalen verteld worden. Dus het zit niet in het verhaal, maar het zit op hoe hij het je vertelt. En dat is heel, heel anders. Ik ben iedereen kwijt. Zeg even snel iets sexy, Nout of Steven.
Garth Ennis is bijzonder tevreden met Alan Moore, die zijn creatie overneemt.
Ja, en terecht.
Sexy, hè?
Ja, heel sexy. Tieten.
Sorry van de stem.
Ik denk dat iedereen die comics schrijft en een reeks heeft uitgebouwd met personages of een setting heeft gecreëerd. En Alan Moore zegt van, ah, ik ga nu eens een reeks daarover schrijven. Ik denk dat iedereen vereerd gaat zijn.
Ja, wel, de Alan Moore heeft, en dan spring ik eventjes Alan Moore gewijs vooruit op wat we nog gaan doen in deze podcast, maar heeft de laatste tijd ook een beetje een imago gekregen waarbij het meer over hem en minder over zijn werk gaat. Maar als hij dat eventjes niet doet en enkel naar zijn werk kijkt, dan is het zoals Garth Ennis veel beter dan ik zegt. He's the most talented individual the medium's ever seen or ever will. That he's writing crossed means everything to me.
Ja, tuurlijk. Je moet het. Het zijn. Je kijkt naar de mensen hun werk en daarvoor een persoonlijkheid. Ja, dat is er soms een deel van. Sommigen steken dat echt in hun werk en sommigen helemaal niet. Alan Moore steekt zijn eigen wel in zijn werk, maar niet de alles is slecht en boe, 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 boe. Dat steekt hem er niet.
Ja, ik denk als je dat bedoelt, bedoel je dan hoe hij over dingen denkt, eerder dan zijn
Ja.
persoonlijkheid. En dat doet elke goede
Ja,
schrijver.
oké.
Daarom lees je die schrijver, omdat hij op een bepaalde manier naar de wereld kijkt en jij je daarin kan vinden, of misschien niet.
Ja, dat is waar, maar je zegt van, hè, je moet dat loszien van alles wat er rond geschreven wordt. En
Ja, omdat het op de. Hij krijgt nogal veel over zich heen, omdat hij nogal veel met zichzelf in het nieuws is en minder met zijn werk.
ja, dat bedoel ik juist. Je moet ook
Ja.
naar iemand zijn werk. Ik bedoel, we hebben dat een paar podcasts geleden gedaan. Ethan van Skyver. Hey, ik vind die zijn werk vind ik super. Hey, ik
Ja.
vind die echt super. Maar, als ik hem bezig hoor op Facebook, dan krullen mijn tenen af en toe een beetje om. Omdat hem zo'n anti-Obama een enorme voorstander is van de Republikeinen. En voor de wapenwet en dergelijke. En dan krullen mijn tenen daar af en toe wel om. Maar dat staat los van. Ik kan van het werk genieten, het tekenwerk genieten, zonder dat ik daaraan moet denken. En dat moet je bij Alan Moore ook doen.
Ja.
En Alan Moore produceert nog steeds. En wat hij produceert blijft ook nog altijd het lezen waard.
Ja, ik kijk ook heel erg uit naar zijn boek wat hij heeft geschreven, Jerusalem. Dus volledig normaal boek zonder
Was dat
plaatjes.
30.000 of 40.000 pagina's?
Het is meer dan 1 miljoen woorden.
Ja,
Oh,
1
God.
miljoen woorden. Dus het eerste wat ik daarbij in mij opkwam was de sketch van André van Duin. Afwerk. Onze buurvrouw was haar kat kwijt, dus riep ze poes, 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 poes.
Ja.
Dat was het eerste wat in mij opkwam, omdat ik dacht van 1 miljoen woorden. Damn, jongens, waar haalt hem het vandaan? Maar ja.
Het zijn
Het is
geen 1
Alan
miljoen
Moore,
verschillende woorden, hè? Hij heeft
hè?
er herhalende tussen.
Gelukkig, want ik denk dat hem dan zelf een nieuwe encyclopedie, een nieuw woordenboek heeft geschreven.
Waarschijnlijk,
Maar
waarschijnlijk.
over mensen gesproken, wiens persoonlijkheid wel in hun recent werk tevoorschijn komt, dat is Frank Miller. En dan die zijn persoonlijkheid steekt hij wel heel hard. En dat soms, daar kan je soms de persoon moeilijker wegdenken bij zijn comics. Gelukkig niet bij zijn oud werk. Gelukkig niet bij Sin City bijvoorbeeld.
Moi.
Ja.
Nee, Sin City is in eerste instantie genre.
Dat is, ja.
Maar ga door.
Ja, ik wou zeggen. Want zijn een Sin City 2 is nu in de bioscoop sinds deze week. Maar de comics op zich, want die gaan al jaren mee. Dat is echt wel iets wat iedereen gewoon eens moet gelezen hebben.
Ja, ja, dat is waar. Ik moet ook zeggen, in der tijd toen de eerste film op uitkomen stond, werkte ik nog in een comicshop, zoals ik al eens gezegd heb. En op dat moment was interesse en verkoop van Sin City eigenlijk wel stilgevallen. En want toen de film ging uitkomen, heeft Dark Horse opnieuw uitgebracht in een iets kleiner formaat. Het was zo net geen manga, maar ook geen comic formaat. En die verkochten onvoorstelbaar, omdat de film eraan kwam enzovoort. En daarvoor was dat eigenlijk compleet stilgevallen. En ik vond dat toen al bijzonder jammer, want het is bij het beste dat hij al geproduceerd heeft, in mijn opinie.
Ja, maar dat denk ik dat een beetje ook eigen is aan het comic medium. Hè. Watchmen bijvoorbeeld is ook wel een die iedereen gelezen heeft. Maar de verkoopcijfers na de film en de verkoopcijfers voor de film gaan ook ongelooflijk hard verschillen, volgens mij.
Ja, dat zal wel. Maar het grote conflict tussen Moore en DC was dat het nooit out of print ging, Watchmen. Dus het zal wel nooit echt slecht verkocht hebben.
Ja, okay, dat is waar. Maar wat, Sin City, de mensen hebben de vorige film 9 op 10 hebben ze hem wel gezien. De meningen zijn daar een beetje verdeeld over. Sommigen vonden het enorm tof om naar te kijken, waaronder ik. Ik vond dat een hele leuke film. Het zijn ook heel leuke comics. Anderen vonden er niks aan, omdat het zwart-wit is met wat kleuraccenten en dergelijke. Het is nu niet, in film is dat nu niet het meest originele.
Maar als je daar op afknapt, dan ben je verkeerd bezig met film kijken, denk ik.
Ja, maar toch zijn...
Ik dacht dat er meer negatieve commentaren waren, omdat het eigenlijk een te letterlijke vertaling van de comics naar de film was, omdat Miller's dialogen niet echt... Of misschien minder de dialogen dan wel de monologen functioneerden als ze effectief luidop werden uitgesproken.
Ja, maar dat is ook weer dat genre. Hè.
Ja, ik vond dat ook. Ja.
Heeft altijd zo'n beetje de monoloog terwijl dat hij door aan het wandelen is of terwijl hij rijden is met de auto. Dat zit er zo altijd wel wat in. En dat zit ook in Sin City, want het is gewoon een...
Ja, en Sin City heeft het nog wel een shot hormonen gekregen, denk ik. Hè?
Ja, tuurlijk. Maar ja, bij alle...
Mag, hè.
Is Frank Miller, hè.
Ja.
Maar ook qua letterlijke vertaling vind ik dat persoonlijk niet erg. Hè. Het is altijd iets...
Ja, dat wou ik ook net zeggen. Je kan nooit iedereen tevreden hebben. Hè.
Dus dat, bij comicfans is het altijd... Ofwel lijkt het er te weinig op, ofwel lijkt het er te hard op. Ja. En bij vele mensen vinden de X-Men-films van Bryan Singer helemaal niet goed, omdat hij niet... nou 100% nauw neemt met de comics.
In tegenstelling tot de comics die het altijd zo nauw nemen met de andere comics. Maar zeker iets als X-Men of Fantastic Four of Spider-Man, waar er, misschien die laatste iets minder, maar waar er zoveel interpretaties zijn geweest en verloren verhalen en geaborteerde verhalen enzovoort, kan je niemand verwijten dat hij dan zelf ook iets maakt.
Ja, juist daarom. Ik zie dat ook gewoon... Bryan Singer zag ik ook gewoon als een versie van. Gebaseerd op, maar geen letterlijke vertaling. Los dat...
Moest ook werken in de films, hè.
Van vind ik de interpretatie van de Mandarin in Iron Man 3 nog altijd slecht.
Oh god, this again.
Whatever, het was slecht. Nee.
Hal Jordan zou het nooit hebben toegestaan.
Zeker en vast niet. Maar ja, in Sin City 2... Het is een comicreeks dat weinig interpretatie toelaat eigenlijk. Dus...
Ik weet niet, toelaat in de zin van dat Frank Miller het misschien niet zou toelaten, maar wat ze met sommige van Alan Moore zijn werken hebben gedaan, bleek er ook wel interpretatie mogelijk, terwijl die er beter misschien niet was geweest. Ik denk aan V for Vendetta. Of erger nog, League of Extraordinary Gentlemen. Maar ik vind het wel interessant dat ze het geprobeerd hebben om gewoon de comic als storyboard te gebruiken voor de film.
Zover dat ik weet, was het eigenlijk ook wel de eerste bijna 100% letterlijke verfilming van een comic.
Dat zal wel, ja.
Denk, maar het is ook... Ja, het is een beetje ook nageaapt dan door Zack Snyder nadien. De letterlijke vertalingen toch te gebruiken.
Van 300 dan?
Ja.
Ja,
ja, alhoewel 300 kun je ook niet letterlijk noemen, want daarvoor zat er in de comic te weinig materiaal. En is de film veel uitgebreider ten opzichte van wat oorspronkelijk was. Want qua verhaal stelt het oorspronkelijke boek van Frank Miller ook dus weinig voor.
Ja, dat is waar. Maar er was echt wel heel expliciet gekeken naar hoe dat, zoals je Nout juist zei, de comic echt gebruikt als storyboard.
Ja.
Ja, en ook de productietechnieken die Rodriguez daar toepast. Hè? Full-on greenscreen. Ik denk dat ze meestal zelfs niet in een auto of iets anders zaten. Dat werd wel al gedaan, maar niet dat je volledige set was.
Nee, maar dat is ook gewoon omdat Rodriguez niet zo'n goede regisseur is. En daarom ook
is dat
nooit
zo?
Ja, het is niet, als regisseur stelt hij niet heel veel voor. En daarom vindt hij ook redelijk weinig fondsen en heeft hij iets van, dat ga ik dan maar lekker zelf doen. En dus heeft hij gewoon met het geld wat hij verdiend heeft, die studio gebouwd, gewoon die greenscreen. En dat is gewoon van een makkelijkheidsoplossing. Dan hoeft hij niet hele studio's met budgetten te overladen. En dan kan hij het veel goedkoper en veel gemakkelijker in eigen beheer allemaal maken. Dus het kwam hem ook gewoon goed uit. Maar ik vind vooral dat Sin City 1... Want we zeggen wel een film van een comic, maar gewoon doordat het zo letterlijk ding is, is het voor mij eigenlijk geen echte film of zoiets. Het is, voor mij is het meer die tussen voor een soort van motion comic met echte mensen.
Ja, misschien moet dat, is dat dan ook een heb je nu eigenlijk een half subgenre uitgevonden, want kunnen de perfect comic verfilmingen opdelen als in vrije interpretatie en een motion comic. Dat wordt wel moeilijk om bijvoorbeeld Watchmen, waar ga je die plaatsen?
Ja, maar Watchmen werd ook altijd van gezegd dat niet verfilmbaar was. Ze hebben dat nu wel gedaan. Ik wil daar nu niet te veel in debat over treden, maar ik weet ook niet of dat nodig was. Het is ook niet nodig om van... Een comic mag ook gewoon een comic zijn. Moet niet verfilmd worden, zelfs als de belofte is dat het ontzettend letterlijk zal zijn.
Nee, maar dit is... Kijk, voor mij, een comic blijft natuurlijk ook gewoon een comic. Maar je weet ook... Kijk, ik vind bijvoorbeeld gewoon even een random andere comic. Preacher. Geweldige reeks, heeft mijn leven veranderd. Mm-hmm. In zekere zin. Maar ik krijg hem niet verkocht aan andere mensen. Het is echt heel moeilijk om mensen Preacher te
dan
laten.
Dan is het tijd om van vriendengroep te veranderen.
Of Transmetropolitan. Ja, daarvoor ga je niet van vrienden veranderen.
Oh, jawel. Watch me.
Of Transmetropolitan of zoiets. Weet je. Je krijgt het niet verkocht aan een heleboel mensen. Terwijl als het een televisiereeks is... Maar het is gewoon omdat het een comic is. Terwijl als het een televisiereeks is of het is een film... Dan ineens zijn er een heleboel mensen wel die openstaan.
Dan heb jij het voordeel om te kunnen zeggen, I knew it before.
Ja, dan kan ik een beetje de hipster uithangen.
Ja, uithangen. Bij al, hè. Maar dan heeft dat ook minder met Preacher te maken. Hè? Walking Dead had uiteindelijk dan hetzelfde. Dan willen jouw vrienden of kennissen of weet ik veel wie gewoon geen comics lezen.
Ja, dat is en ook
dat,
zo.
Maar dat is dan hun probleem.
Verhaal verorberen.
Ja, maar ik denk dat Walking Dead, nu haal je er natuurlijk wel een uit die ik makkelijk verkocht kreeg.
Preacher kreeg ik ook altijd makkelijk verkocht.
Ja, maar Preacher krijg je makkelijk verkocht aan mensen die al geïnteresseerd zijn in comics.
Ik ken geen andere mensen.
Ja, okay, ja,
dan moet je veranderen van vriendenkring.
Ik ken
enorm veel mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in comics. En The Walking Dead is dan echt wel de comic om ze als introductie in de comics te geven.
Ook van vorige de tv-reeks was?
voor de tv-reeks lukte het mij ook.
Ja.
Ik gaf de comic altijd mee. Ik gaf altijd ten eerste een trade, want ik koop zijn hardcovers. Mm. Ik gaf die altijd mee. En ik zei altijd tegen de persoon waar ik het aan meegaf, van ja, het is goed, je gaat hem uitlezen. En je gaat onmiddellijk terug aan mijn deur staan voor te vragen achter de boek 2. En, het was, het, en ik, heb hem, ik denk dat ik hem in totaal al 10 keren heb uitgeleend of zo. En dat al 10 keren dat de persoon echt ook zegt van ja, ja, kom, geef de rest, maar ik wil de rest lezen.
Ik zou ze geld gevraagd hebben.
Ja, en die mensen zijn nu ook, ook andere comics aan het lezen. Dus ik heb al gemerkt dat The Walking Dead een goede introductie is. Of dat The Sin City een goede introductie is als je die comics gaat lezen, daar ben ik niet zo zeker van.
Nee.
Ja, maar ja, het, is, het, het zit heel hard in het hardboiled noir crime genre. En je moet daar een beetje voor zijn natuurlijk. Hè. Veel mensen knappen effectief al af op het feit dat het zwart-wit is. Als er geen kleurtjes zijn, dat heb je in alle media, in alle formaten en genres. Maar ja, als iemand smaak heeft.
Ja, ik denk, je kunt Sin City ook niet gewoon zeggen dat vanwege dat het zwart-wit is. Het ding is, Sin City is niet gewoon zwart-wit. Sin City is grafisch zwart-wit. Dat je om de haverklap draait zijn wit en zijn zwart ook helemaal om. Om met zijn wit juist die duisternis aan te geven. En dat is nog iets heel anders dan een zwart-wit versie van.
Ja, maar dan komt het ook weer terug op jij ziet dat. Maar een beginneling die nog geen comics heeft gelezen, die heeft daar geen benul van.
Dat schrikt af meer dan gewoon zwart-wit. Ja, ja, zeker. Dat schrikt meer
ik zou
af
denken,
dan gewoon
ik zou denken dat het net zou aantrekken. Precies omdat het zoiets anders is.
Nee, maar comics lezen moet je leren. Je kunt niet, je kunt, mensen die nog nooit een strip hebben gelezen ook, of heel weinig, misschien weet je, toen ze 5 waren of 8 en dan niet meer, die moeten leren comics lezen. Van weet je, hoe moet je oog over de bladzijde gaan? En dan zijn van die grafische dingen die schrikken juist veel meer af dan als je gewoon netjes rijtjes onder elkaar hebt en je minder hoeft na te denken over wat de volgorde is, bijvoorbeeld.
Ja, ik weet het niet of ik daarmee akkoord ga. Dat leren, dat klinkt alsof je dat op school zou moeten doen, maar ik denk
nee,
niet dat
is,
het zo werkt.
Het is, ik merk het bij me, als ik een tijd geen echte boek heb gelezen.
Oh ja.
En weet je wel, artikeltjes, blog, whatever's en comics. En ik heb weer echt gewoon een boek vast. Dan moet ik echt even weer in het boek, hoe lees je een boek? Gewoon even in dat ritme en in die flow komen. Zo, oh ja, na een tijdje gaat dat weer. Maar als je het dus helemaal nog nooit hebt gedaan, dan is dat een heel vreemd ding om te doen.
Ja, jij pakt dat veel nadrukkelijker aan dan ik, denk ik. Bij mij gaat dat iets instinctiever dan.
Ja, maar jij bent ook veel slimmer dan ik.
Dank ik. Steven, jij maakt daar een clip van. Dat wordt mijn ringtone vanaf nu.
Maar ik denk hetgeen wat Pablo zegt is inderdaad een feit. Ik denk dat wij zijn op alle drie zijn wij opgegroeid met strips in zijn geheel. En weten wij perfect het onderscheid, doordat we er ook mee opgegroeid zijn, het onderscheid te maken geeft ons een manga in onze handen en wij lezen het op de juiste manier, instinctief, doodgewoon omdat we ermee opgegroeid zijn. Hetzelfde met Europese strips, zijn we het gewoon dat ze in kadertjes staan en dergelijke. Tegenover een comic is zo ja, van die splash pages waar dat alles zo een beetje staat, tegenwoordig toch, vroeger was het ook mooi in strips. Maar voor sommige mensen die dat niet gewoon zijn, is dat echt enorm aanpassen en moet je hen echt wel overtuigen.
Ja, maar dan gooien ze toch in het diepe eind van het zwembad met bijvoorbeeld Sin City?
Nee, want dan willen ze niet meer terugkomen.
Maar, ja, maar dat is jouw ervaring. Mijn ervaring is toch anders.
Ja, maar ik vind super dat jouw ervaring inderdaad anders is, maar ik heb het al meerdere keren ook gedaan en pogingen ondernomen. En daarom blijkt dat sommigen zoiets zeggen van ja, deze is toch echt niet mijn ding geweest. En dan is dat zo van ja, maar wij hebben dat dan vroeger gelezen. Ja, eigenlijk nog niet echt veel. En dan, ja.
Maar dan, ja, oké, maar dan gaat het ook meer daarover. Hè? Waar gaan je interesses dan toch ook naartoe? Hoe zit het dan met iets als 100 Bullets? Wat mij betreft voor een groot stuk een spirituele opvolger is van Sin City.
Ja.
Ik denk dat 100 Bullets veel makkelijker is voor mensen dan Sin City. Omdat het veel minder grafisch agressief is.
En je kan het ook, en je kan 100 Bullets ook met enkele zinnen makkelijk uitleggen wat dat is.
Sin City toch ook? Ik bedoel, elk verhaal van Sin City kan je toch ook in een paar zinnen uitleggen?
Ja, maar 100 bullets. Ja, 100 bullets moeten lezen. Gaat over een kerel die met een aktentaskje rondkomt en dit en dat. En de rest.
In het begin althans, hè?
Ja, maar. En de rest moet je zelf maar ontdekken. Voilà,
Ja, oké.
vertrokken.
Okay. Ja.
En na twee, drie trades, als ze zover geraakt, na de eerste trade, hebben ze al door van oei, er is meer aan de hand. En ze blijven
Ja.
verder lezen.
Ja.
Bij Sin City moet je gewoon echt gewoon het plezier halen uit wat je leest. En ik ben, zoals Pablo zegt, ervan overtuigd dat niet iedereen daar het plezier van wil inzien. Spijtig genoeg, hè?
Ja, nou goed, dat is hun probleem, dat is ons plezier.
Maar wij raden sowieso vanuit de podcast, de Brainfrost podcast, raden wij sowieso aan om zeker de Sin City Comics eens vast te nemen. Er is op dit moment de, ik ben de naam kwijt, de One Big.
Ja, one damn big full of Sin City hardcover. Frank Miller will beat you, goddamn it, Batman. Editie.
En laat het vallen van de tafel en de kat is dood. Volume.
Ja.
Ja.
Is goed voor is een goed anti-schoonmoederapparaat.
Ja. Of je had gewoon lekker budget de allereerste Sin City-reeks.
Geef eens een favoriet.
Van mijn.
Uit ja, jouw favoriet van Sin City?
Als je nog niks hebt gelezen, de eerste.
The Hard Goodbye?
The Hard Goodbye, ja.
Ja, is dat. Nee.
Ja, de Hard Goodbye of.
Dame to Kill For, toch?
Ja.
Is toch beter dan Hard Goodbye?
Van waar is de Yellow Bastard? Vond ik wel leuk.
Ja.
Ja, dan zitten we al op de helft. Dus het komt allemaal goed. Mensen, gaat heen en koopt een boekje. En wat zouden ze anders nog moeten kopen, Steven? Wat lees jij bijvoorbeeld nu?
Ik heb bijvoorbeeld Royals Masters of War gelezen.
Klinkt heel ingewikkeld.
Ja, het is een Vertigo-reeks.
Ja.
Het is een beetje een alternatieve kijk op het Europese Koningshuizen. Allee, de
Zeg eens wie het gemaakt heeft, Steven.
Ik ben hier aan het kijken. De schrijver is Rob Williams en de artist is Simon Colbelly.
Colby, ja.
Mike Colbelly. Colby. Het sprak mij enorm aan. Beetje situeren. Blauw bloed van. Men zegt, je bent van koninklijke bloede. Je hebt blauw bloed. Mag je hier een beetje letterlijk nemen? Want de royals over gans de wereld hebben eigenlijk superkrachten. Dat zijn de personen die superkrachten hebben. Maar door de jaren heen hebben ze het eigenlijk verzwegen. En weten de mensen niet echt meer. De gewone mensen weten niet echt meer dat ze dat nog zijn. Er is een pact onder alle verschillende koningshuizen. Dat men zich niet gaat moeien op wereldsvlak, op politiek vlak. Dus men blijft een beetje op de achtergrond.
Ja.
De Tweede Wereldoorlog breekt uit. En de jonge Engelse prins kan zich niet inhouden, laat ik het zo zeggen.
Oké.
Hij begint zich te moeien op wereldvlak. Waardoor dat hij eigenlijk een soort van domino-effect heeft getriggerd. Dat de
De anderen ook in actie schieten.
Tsaren in actie komen, de Japanners komen, de keizer komt in
Cool.
actie. En één voor één komen alle koninkrijken in actie en wordt er eigenlijk gevochten op een grotere schaal.
Ja.
Ik vond dat qua setting en qua idee vond ik dat een ongelooflijke prachtig idee. Dat was echt iets dat mij boeide. Ik had echt zoiets van, ja, daar wil ik gaan kijken. Maar helaas, voor mij zakte kom ik een beetje in. De eerste issue was super. De tweede was ook leuk. En een derde gaat het allemaal iets te vlug.
Aha.
Ik geloof dat het maar 5 issues was. Dit had van mij part een ongoing mogen zijn. Of, of toch alleszins iets langer. Want ze gaan van Duitsland naar de tsaren, naar de Japanners, naar terug Europa. En dat zijn alle opeenvolgende comics. Dus je krijgt echt een boom. En nu zitten we daar en zijn we daar een bras mee aan het maken. En hup, de comic is gedaan. En voilà, het gevecht is gedaan. En de gevolgen is voor de volgende comic.
Ja.
En de gevolgen zijn dan ook in één keer bij een andere koninklijke vete dat er naar boven komt. Het gaat eigenlijk iets. Ze hebben iets te veel willen proppen in die 5 issues.
Wel, maar dan zou je de verklaring er wel bij kunnen gaan zoeken dat het bij Vertigo is uitgebracht. Onze luisteraars weten dat misschien niet, maar Vertigo is sinds de New 52 serieus aan macht verloren. En als ik mij niet vergis, is Royals een van de weinige nog oude pitches die er toch nog zijn doorgeraakt. Dus waarschijnlijk, zoals er zo nog wel titels zijn geweest bij Vertigo, was het de bedoeling om daar een ongoing van te maken. Maar hebben we gezegd, ja, we hebben er nu al geld in gestoken, maak daar een miniserie van en val ons voor de rest niet meer lastig. Dan is het contract geëerd.
Ja, en dat hij dan het eerste verhaal op minder nummers moet afmaken.
Ja,
En dan
precies.
inderdaad meer
Of dat hij
vaststelt.
toch, ja, hè, dat het misschien niet meteen in zes geraakte als
Ja.
hij.
Ja.
Dus dat een beetje een.
Ja, dat kan. Maar zijn een vorig werk van hen was een werk dat Pablo mij enkele jaren geleden heeft uitgeleend. En dat was Class War.
Yay, zijn eerste werk.
En, ja. en dat zat ook nog vol. Dat was echt spanning. Elk
ja.
issue was gevecht. En je had ook niet het volledige, maar dat was wel mooi gebalanceerd. En hier heeft hem dat een beetje proberen nadoen. Zijn vorige succes, klein succes, want Class War is geen
super
goed
indie
geweest. Maar ja, het is inderdaad een indie titel. Maar het was wel heel goed om te lezen. En hij heeft dat nu met Vertigo terug opnieuw willen doen in een Tweede Wereldoorlog setting. Het zit echt iets te vol. Je komt de tsaren tegen en je komt Rasputin tegen en je hebt zoiets van, ah, cool, en je ziet dan wel drie panelen en hij is weg. Je krijgt geen voeling met de personages.
Nee.
Je krijgt wel een beetje voeling met het Engelse koningshuis, maar dat gaat ook een beetje van de hak op de tak en ze springen iets te snel. En ja, er zal misschien wel een reden voor zijn, gelijk dat je zegt, dat ze een contract moeten nakomen. Maar ik vind het toch wel jammer dan.
Krijg je het gevoel op het einde dat er misschien nog een vervolg aan kan gebreid worden? Of dat het op die manier open is dat het misschien nog kan terugkeren?
Nee, als ik me. Nee, nee.
Oké, dat is dan jammer wel, hè?
Ja, het was voor mij echt wel een gemiste kans, omdat de setting mij enorm hard aansprak. Maar ja, dat komt er wel eens tegen, hè. Maar ik heb toch verder blijven lezen. Omdat je zeker bij een miniserie, je weet maar nooit dat het een beetje dat er iets een slechte issue tussen zit.
Ja.
Bij een ongoing, als je 5 slechte issues hebt gelezen, dan drop je de reeks en dan is het zo. Als het maar 5 issues zijn, ja, dan bijt je gewoon even door. Zeker als het initieel toch aanspreekt. Allee, zo ben ik dan toch. Niet iedere mini-reeks heeft van in het begin direct de vibe te pakken. Deze had dat wel, persoonlijk. Die eerste issue was wel heel leuk, maar de andere duikte gewoon in elkaar.
Ja, jammer.
Ja, dat is, ja, ik vond dat heel jammer. Maar Nout, wat heb jij gelezen
ja.
de week?
Ik ben nog steeds bezig in Deadly Class van Rick Remender en Wes Craig. Uitgekomen bij Image. Remender was ik. Toen hij nog onbekend was, was ik niet zo'n fan van. Ik weet niet precies waarom. Maar ik probeerde wel hier en daar eens zijn dingen bij Marvel. Die soms goed en soms minder waren. Iets als Fear Agent bijvoorbeeld deed me nooit heel veel. Maar ik hoorde wel heel goed, even goeds over Deadly Class. En de tekenaar Wes Craig vind ik ongelooflijk goed. En het bevalt me. Het speelt zich af in de jaren 80, 1986, 87. En je volgt een jongen, een tiener, die in een weeshuis zat, maar op straat terechtgekomen is. Daar schuilt ook nog iets achter waarom hij op straat is en niet meer in dat weeshuis, maar dat is een deel van het verhaal. En hij wordt gerecruiteerd door een School for Assassins. Dat is een typische Amerikaanse school wat de verschillende kliekjes betreft. Het gelijkt zelfs, en dat personage maakt ook de vergelijking een beetje op een gevangenis. Met dat soort kliekjes, de zwarten en de Latijns-Amerikanen.
Is er een zwarte pieten kliek?
Ja, precies, ja. Ze hebben allemaal van die leuke witte kragen. En de redneck, white power, onnozelaars enzovoort.
Ja.
Hij hoort er uiteraard niet bij en hij heeft een beetje wat last van depressies en mogelijk wat hallucinaties. En ondertussen moet hij meedraaien. Wat hij wil eigenlijk, hij ziet niet helemaal zitten om mensen te gaan moorden als roeping. Maar de school ziet blijkbaar wel iets in hem, want in tegenstelling tot de meeste van de leerlingen in die klas komt hij van nergens. En de anderen zijn generaties lang al een deel van van het systeem. En daar ben ik ongeveer. Ik vind het heel interessant. Het is duidelijk. Je leest er Remender wel in, die altijd een beetje een punk sensibility heeft gehad. Wat in principe op mij van bij het begin al een goede indruk op mij zou moeten maken, maar voordien dus minder het geval was. Maar hier weet hij een snaar in mij te bespelen, ik weet het niet. En Wes Craig, daar kan ik niet genoeg goede dingen over zeggen. Die zijn figuren, zijn character designs, zijn pagina layouts. Er is op een gegeven moment een achtervolgingsscène van het personage met een knappe getatoeëerde dame op een motto. Die worden achterna gezeten door de politie. En de panels zijn zo ingedeeld dat je op hetzelfde panel toch het gevoel hebt dat de motto die eerst is al gepasseerd is en dan de auto er komt. Het is moeilijk om uit te leggen. Ik zal zien of ik ze niet in de commentaren bij de podcast krijg. Maar die pagina sprong onmiddellijk in het oog en ik had meteen goesting om Wes Craig te e-mailen en te vragen of hij die mij niet wou verkopen, want het zag er ontzettend goed uit. Kleuren zijn door Lee Loridge, als ik nog eventjes mag. Die werkt ook ontzettend goed samen met de rest. Het lijkt een beetje alsof de comic ook in de jaren 80 geproduceerd is door de kleuren. Die zijn heel, heel vlak. Maar heel leuke paletten. Ontzettend. Als je hem open doet en hij staat je niet aan, dan weet je genoeg.
Ja, ik wou eens zeggen, ik heb de panels wat je juist aan het beschrijven was, heb ik even opgezocht. En inderdaad, hetgeen wat je zegt, de beweging in redelijk vlakke tekeningen, in scène die opgesplitst wordt, met enkele lijnen heb je toch een gevoel van enorm veel beweging. En dat klopt wel. Dat is inderdaad heel leuk gedaan. En dat is het medium comics op een goede, leuke manier gebruiken, hè.
Ja, kijk, die pagina die je mij daar toont, dat is ze. En Wes Craig.
Bij de podcast gaan we die op de pagina zetten.
Ja,
dan
ja.
Is
Komt er.
Dat moet, hè. Dat moet. En Wes Craig, die was van start gegaan, dat weet jij misschien zelfs ook, Pablo, bij Wildstorm. Heeft daar Wildstorm Revelations getekend. En ik was meteen verkocht. Daarna heeft hij ook wat geliefde Guardians of the Galaxy met Abnett en Lanning gedaan. En dan was het een beetje stil. En ik vond dat heel jammer. Ik heb toen wat commissies van hem voor weinig geld op de kop kunnen tikken. Omdat hij duidelijk niet druk had. Maar deze reeks mag hij vertigo-gewijs, wat mij betreft, 60 nummers lang doen. En dan een zodanig hot talent zijn dat iedereen zichzelf, over de anderen struikelt om hem
En
contracten
dat
te
jij dan
tekenen
kan
voor anderen.
zeggen, ik kende hem eerst.
Nee, ik heb een oog voor talent,
Oh ja.
Pavel.
Ah ja, maar toch geen fan van Allred zijn, hè?
Dat is. In vergelijking met dit is Allred stijve poppetjes. Nee, Allred trekt er niet op.
Ja, want dat is toevallig de comic die ik lees deze week. Haha. Of
En
misschien.
als ik eventjes mag, Steven,
Nee,
je
het is
bent
voorbij.
vandaag
Het is voorbij.
bijzonder sterk in de overgangen. Het is pet af.
Dank u.
Ja. Als ik er een had, dan weet je wat ik ermee zou doen.
Zeg het, Pablo.
Dat ik mijn pet af zou zetten.
Ja, met jouw comic.
Oh, mijn comic. Ja, pas op, hier kom ik. Silver Surfer.
Hip, hip and away. Ah nee, dat is een andere silver.
Dat is Hayo Silver.
Silver Surfer,
Had ook gekund.
die in het echte leven door het leven ging als Norrin Rad.
Norrin the Red, wel hè, want hij was
Norrin
helemaal
Red.
red op zijn
Zo zal
surfboard.
Olaf Beemer het nooit uitspreken. Norrin Red. En die heel verliefd was op zijn leuk meisje Shalabal. Want zo heet de mens op de planeet waar hij woont, ergens ver weg in de kosmos. En dan komt Galactus, een soort van intergalactisch wezen komt aan en die eet planeten op, want dat is wat hij doet. En hij belooft dan na heel veel redetwist en heel veel spanning dat hij de planeet van Norrin Red niet opeet als Norrin Red dienst wil doen als zijn gezant. En voor hem planeten zoekt die wel opgegeten mogen worden. Nou, heel spannend natuurlijk.
Maar dat zit niet in de comic, of wel?
Dit zit niet
In
in
de
de
nieuwe.
comic, inderdaad. Wat ik allemaal vertel, dit zat in de oorspronkelijke comic toen ze gemaakt zijn door Buscema, geloof ik, en Stan Lee.
En
of
daarvoor al in
Kirby.
Fantastic Four, denk ik, hè?
Kirby. Ja, daarin zit dat ook al. Maar dus nu een reeks geschreven door Dan Slott, met wie ik eigenlijk heel weinig ervaring heb als schrijver. En ik heb hem gekocht voor de tekenaar Mike Allred, die ik juist super poppy en groovy en snazzy vind.
Voor mij zou de reden van kopen dus omgekeerd zijn.
Ja, Mike Allred, die bekend is geworden met zijn eigen creatie, want zoveel mensen die bekend worden met een eigen creatie zijn er sowieso ook niet. Madman. En heeft in het begin wat minder, maar naarmate de decennia voorbij kropen, heeft Mike Allred bij de dingen die hij zelf schrijft altijd de neiging gehad om een beetje filosofisch te worden over wat doen we eigenlijk op aarde en wat is het bestaan en wat is realiteit. En dat mengt ontzettend leuk met de poppy affiniteit van Dan Slott, vind ik eigenlijk, in die reeks. In deze reeks is de Silver Surfer al helemaal, ze gaan ervan uit dat je weet wie hij is. Alle wezens uit de ruimte zijn bang voor hem, want ze denken nog altijd dat hij de gezant is van Galactus, en dat is hij al lang niet meer. En hij komt dus op aarde, wordt hij ineens aangetrokken naar een meisje, die het belangrijkste meisje in het universum is, en we weten niet waarom. Het is een beetje gejat van Doctor Who, wat mij betreft. Maar het is ontzettend leuk, en heel erg poppy, en het meisje is ook heel erg cool. Ze hebben altijd coole kleren aan. En Mike Allred doet het voor mij gewoon.
Ja. Slot is een ongelooflijke Doctor Who fan trouwens ook. Hè.
Ja, dat zal
dus dat
dan
zal wel geen toeval zijn.
Ja.
Ja.
Ja, die eerste comic, of de eerste nummer in de reeks die dus pas begonnen is, 4, 5 maanden geleden, heet ook The Most Important Person in the Universe. En het gaat over dat meisje. Net zoals Clara in Doctor Who het belangrijkste meisje, of tenminste het meest onmogelijke meisje in de universe was. Maar dat ligt dicht bij elkaar, vind ik.
Ja, het
maar het is helemaal spek voor mijn bek. Haha. En om even de technische info te geven, gekleurd door Laura Allred, de vrouw van Mike Allred.
Oh. Ja, ik vind Allred soms leuk en soms vind ik hem niet passend bij de reeks. De FF Fantastic Fantastic Foundation
de Future Foundation
heeft hem ook even getekend, dacht ik.
Ja, blij.
Dat was niet direct mijn ding.
Nee, het was ook geen goede mix, vond ik.
Ja, dat was de Matt Fraction versie van de FF, hè?
Ja.
Ja.
Daarvoor was het zijn oude medewerker, wiens naam ik nu kwijt ben, waarmee Jonathan Hickman nu East of West doet. Wacht, ik heb hier de Google voor mij zitten, wacht hoor. Praat verder. I hate you guys. Knip je dat eruit, Steven? Nu kan ik niet tikken.
We want out.
Ja, maar wat ik van Allred hier heb liggen is
Nick Dragada.
Dragada.
Right, oké. Okay. wat ik van hem heb liggen is Madman, die heb ik.
Uh-huh.
Die is heel leuk. En dan zijn X-Force.
Ecstatics.
Ecstatics was ook super.
Ja, die vond ik wel heel leuk. Yeah. Omdat je echt merkte dat hem daar gewoon los van alle andere X-reeksen gewoon zijn eigen ding kon doen, en dat werkte wel, en dat was wel leuk.
Ja, dat is een van de dingen van na de Marvel bankruptcy, die wel zijn voeten vond. En toen het nog niet zo belangrijk was dat alles aanknoopte aan een of andere line-wide eventen. Dat waren mooie tijden.
En daarna heeft hij, net zoals gezegd in een vorige podcast, iZombie getekend. Ook de moeite!
Ja. En Red Rocket 7, is dat niet ook van hem?
Ja, heeft hij ook tussendoor gedaan. Grootste rock musical epos.
Heeft hij niet nog steeds ook bij Image een soort van spin-off van Mad Men?
Nee, af en toe verschijnt er een one-shotje. Oh ja, nu binnenkort verschijnt er een 3D Mad Men comic. Hoe geweldig is dat!
En Mike Allred ligt ook aan de basis van zowat het meest belangrijke X-Men-personage van de laatste...
Oei, Doop. Ik haat Doop.
Ja, goed. Maar Doop haat jou ook. Dus het is niet erg. Maar dat is wat ik heb gelezen. Wat mooi van ons. Weer een podcast.
Perfect, perfect.
Even nog iets weg.
Ja, inderdaad. Merci Pablo om me te laten op herinneren. Vorige podcast gaven we de Flash Emergency Stop weg. Deze gaat naar, en nu moet ik even kijken, SV131.
Sven-in-de-in-de-in-de-in.
Ja. Dus SV131, gelieve een mailtje te sturen naar wedstrijd@brainfreeze.be met je adresgegevens, zodat ik de Flash Emergency Stop richting jou kan versturen. En voor deze keer is het de hardcover. De eerste hardcover van Casanova door Matt Fraction en Gabriel Ba.
Casanova, ja. Casanova.
Ook een reeks die niet echt gekleurd is. Ook wat zwart-wit. Is die ook grafisch intimiderend voor je, Pablo?
Het ging niet om mij.
Maar het gaat niet alles om jou.
Ik denk dat die voor mensen heel erg druk kan zijn. Ik zou hem ook niet als een instap.
Nee, daar heb je absoluut gelijk in.
Maar ja, we geven altijd een beetje comics weg en we proberen zo een beetje het comicvirus te verspreiden. Soms ga je eerst een comic kunnen winnen waar je van zegt, ja, die wil ik, maar die houden we voor latere podcasts. Want er liggen er enkele klaar waar ik zeg,
Maar deze wil je ook. Deze wil je ook. En wat moeten ze daarvoor doen, Steven?
Casanova is inderdaad ook een comic die je zeker eens moet lezen. Hè. Het is niet dat we rommel weggeven.
Nee, zeker niet.
Maar wat moet je daarvoor doen? Het is echt heel simpel. Gewoon reageren op de podcastpost op brainfreeze.be.
Geef misschien je favoriete Frank Miller.
Voilà. Vind ik een hele goede suggestie, Nout.
Ben ik toch nog voor iets goed?
Dat is zeker dat.
Het is goed. Het was weer gezellig, jongens.
Favoriete Frank Miller onderaan in de comments geven. En ja, je maakt kans op Casanova van Matt Fraction. Dit was de 5e podcast. Tot de volgende keer. Bedankt, Nout.
Graag gedaan.
En bedankt, Pablo.
Ik ben nog steeds mezelf.
Daar twijfelen we niet aan. Dag, tot de volgende.
Dag.